Welkom terug bij Ahoy, Radio Ahoy met Weekend Radio op deze eerste zaterdag van het jaar 2026. Het is 3 uur geweest op Radio Salto. Concita van Rooij, Bert Kleine, ik dus, maar ook Rens van der Linden, die zitten nu in de radiostudio in Amsterdam. En ja, we gaan gewoon verder tot 1:05. Concita die blijft nog een half uurtje. Want we gaan nog eens even over recht praten ook.
Ja.
Maar eerst even een plaatje.
Ja.
En wat gaan we draaien?
Ja, ik zat te denken aan ABBA. En voulez-vous, aha, aha, dat nummer.
Daar gaan we dan.
Hanging in the air.
Dat was Voulez-vous van ABBA. Ja, een leuk nummer, hè?
Ja, vind ik echt heel mooi.
Kun jij nog herinneren dat ABBA in 1974 het Songfestival won met Waterloo?
Ja, Waterloo. En ik weet nog wel dat ik het zei. We keken natuurlijk altijd het Songfestival. Want er waren natuurlijk heel weinig programma's op tv.
Ja.
En dan ging je met de hele familie, althans wij, gingen we dan zitten voor de buis met nootjes kijken.
Ja.
En het was inderdaad
bakkie chips en nootjes.
Chips.
En ja. Weet jij trouwens of Nederland nu wel of niet mee gaat doen het komend jaar? Of dit jaar?
Nee, ik heb begrepen dat ze niet meedoen, dat ze nu afhaken, had ik begrepen.
Vanwege dat Israël gedoe, hè?
Ja, zeker. Dan haken ze even een jaar af. Wat het is het. Ik weet het allemaal niet.
Eerst dat gedoe met, hoe heet hij nou?
Ja, onze, die blonde man, zeg maar.
Ja, die blonde.
Joost. Joost, dat ging helemaal fout. Ja, ik weet het niet hoor. Ik vind het wel een beetje jammer dat het allemaal zo politiek wordt gemaakt.
Ja, het hoort want, geen politiek spektakel te zijn.
Kijk, wat je er ook van vindt, van wat er aan, niemand vindt het fijn dat we niet in vrede leven daar. Nee. Dat is een afschuw. Maar ik vind dat, je kan je mening erover hebben, maar het gaat dus toch eigenlijk het Songfestival. Het gaat om zingen, muziek en plezier. En dan, ik vind dat die politieke statements zo daar eigenlijk niet horen. Maar ja, goed, wie ben ik verder? Ik weet ook niet hoe het helemaal precies zit hoor. Ik bedoel, zo op het eerste oog denk ik er zo over. Maar in ieder geval, ABBA is fantastisch. Die muziek is iets wat zo anders is dan andere soort muzieksoorten. Hè?
Ja,
het is zo eigen. Ja, dat is herkenbaar. Ik vond het echt helemaal leuk. En ik heb daar natuurlijk al vroeger op gedanst, ABBA. En ik vond ze al zo leuk met dat pakje aan. Die vrouwen zo en heel mooi. En dan
Ja, het waren twee echtparen, hè?
Aha. Ja. Bjorn en Bert.
Bjorn, Benny, Anna en Frida.
Heel goed van jou.
Ja. Ja, ik was vroeger echt favoriet van ze.
Serieus?
Dus, ja, na Waterloo. Ik wist niet wat ik hoorde. Ze hebben ook nog opgetreden daarvoor als, volgens mij heette ze toen de Honeys. Dat was nog voordat ze ABBA heette. Ik had zelfs dat singeltje voor me, heb ik het nog ergens in een doos.
Ja.
Maar goed, genoeg over ABBA.
Ja.
Ahoy, Radio Ahoy.
Zeker.
Met Conchita van Rooij.
Ja, ja,
en we
gaan
eens eventjes over het recht praten.
Ja.
Laten
we in ieder geval zeggen dat het recht is krom en het is niet recht. Het recht is niet recht, maar is krom altijd.
Ja.
Dat is sowieso.
Ja.
Ja, tuurlijk, want als je kijkt ook van... Kijk, rechtvaardigheid is soms gewoon ver te zoeken natuurlijk, want het is ook afhankelijk van hoe je advocaat in de zaak presenteert bij de rechter, hoe de rechter erover denkt. Er zijn natuurlijk wel bepaalde kaders, maar binnen die kaders moet je wel opereren. Maar je weet heel vaak ook niet wat de uitkomst is. Hè. Dan denk je het zal zo wel worden ongeveer, ik schat het in, zo'n zaak die je dan hebt gedaan ter zitting. En dan valt het toch even anders uit.
Ja.
Ik vind dat het soms een beetje, het is eigenlijk best wel soms onvoorspelbaar. Je kan nooit garanties geven. Maar ja, dat wordt ook niet geacht dat je als advocaat personen garanties geeft, je cliënten. Hè? Je kan alleen maar...
Nee, je kunt iemand nooit de garantie geven, ik ga deze zaak voor je winnen.
Absoluut. Dan moet je ook zeker doen, je kan alleen zeggen, je hebt een resultaatsinspanning.
Je kunt wel zeggen dat je denkt wat de uitspraak zou kunnen worden.
Ja, wat de proceskansen zijn, het risico, inschat van als je...
Want dan raad jij mensen ook wel eens iets af.
Ja, zeker, zeker.
Om een bepaald iets niet te vertellen, bijvoorbeeld in een echtscheidingszaak, noem maar iets.
Nou, het is natuurlijk wel zo, wij moeten naar waarheid...
verschoningsrecht?
Ja, dat sowieso, maar dat is in de strafrecht, dat is zeker persoonlijk. Maar kijk, als een cliënt bij je komt, dan is het zo dat je mag aannemen wat de cliënt zegt, dat neem je voor waar aan. En dat doe je dan ook gewoon, zeg maar.
Jij moet ervan uitgaan dat jouw cliënt de waarheid spreekt.
Nou ja, dat niet.
Heb je wel eens twijfels?
Nou ja, dat de cliënt de waarheid spreekt, je gaat ervan uit dat wat er gezegd wordt, dat neem je dan aan van cliënt.
Ja, maar je doet het strafrecht, doe je niet, hè?
Niet meer, dat heb ik al 10 jaar gedaan. Dus het is persoonlijk familierecht. Het is natuurlijk wel zoals een cliënt komt met een verhaal over, ik zeg maar even, wat zit er in een echtscheiding. En mijn cliënt zegt van ja, de wederpartij die mishandelt mij, die schreeuwt tegen mij, ik ben in gevaar en dat soort dingen. Nou, dat neem ik voor waar aan, want de cliënt vertelt me dat. Ik heb geen onderzoeksplicht in die zin dat ik altijd moet uitzoeken of dat echt gebeurt, want wie ben ik, hoe kan dat? Maar cliënten dan adviseer je dan meestal als het echt zo is, dan aangifte doen op een bepaald moment als dat opportun is.
Adviseer jij wel eens mensen inderdaad om alsnog aangifte doen bij de politie?
Ja, want als je aangifte doet, dan geeft het meer waarde aan wat je aangeeft dat het gebeurd is.
Ja, je verklaart dus wat er is gebeurd.
Ja,
eigenlijk
bij de politie. Ja. En dat is een stap verder dan alleen maar zeggen, ik ga iemand aanklagen voor een mishandeling, maar ik ga naar de politie. Dat is natuurlijk een zwakker statement dan als je wel naar de politie gaat.
Ja.
Dus, dat is prima. Maar wij als advocaat hebben niet zoiets een onderzoeksplicht van, klopt het daadwerkelijk? Ja, er zijn natuurlijk wel bepaalde dingen dat je wel moet een beetje, je moet wel gewoon Ja, als iemand bijvoorbeeld schreeuwt van ja, mijn kind wordt seksueel misbruikt. Dat is een hele heftige zaken in echtscheiding. Ja, hè? Want ze mag, dat meisje of dat jongetje mag niet naar de wederpartij. Want daar worden ze seksueel misbruikt. Nou, daar ben ik heel voorzichtig mee. Want als je dat gaat roepen zonder onderbouwing. Ja, ik ga iemands leven niet kapot maken alleen voor de zaak. Dat doe ik dus niet. Dus daar ben ik heel voorzichtig. Als cliënten dat roepen bij mij van ja, het is er aan de hand. Dan ga ik eerst onderzoek verrichten. Voor zover bewijs, ja, komt het echt bewijs bij de dokter en dit en dat. Voor ik dat aangegeven in een zaak.
Is er bekend, zijn er statistieken van hoeveel echtscheidingen er per jaar in Nederland plaatsvinden, ongeveer?
Ja, zeker. Er wordt continu onderzoek naar gedaan. Hè? En ook de oorzaken van het scheiden. Ja. Of mannen en vrouwen even vaak willen scheiden. En welke leeftijd, allemaal onderzoek.
En maak je ook wel eens mee dat een van de beide echte lieden, de man of de vrouw, wil scheiden en de andere wil niet?
Ja, zeker. Nou, laat ik eerst even op je eerste vraag ingaan. De vraag van hoeveel scheidingen zijn er in Nederland? Nou, als je kijkt naar de statistiek, is 1/3 van het huwelijk en geregistreerd partnerschap gaat op de klippen. Maar dan heb ik het nog niet over samenleving, samenwoning en dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk ook mensen die uit elkaar gaan. En wat samenwonen nu, zijn meer samenwoners volgens mij dan gehuwden. Dus het percentage van 1/3 dat mensen uit elkaar gaan is hoger. Veel hoger. Ja. Dat is niet wat mensen gaan uit elkaar. Vroeger waren ze langer bij elkaar, maar nu het is meer gewoon ja, korte relaties. En daar is ook de hele recht aan, ja, op aangepast. Mm-hmm. Met dat de relaties korter zijn. Dus dat betekent nu eerst was er bijvoorbeeld gemeenschap van algehele van goederen. Dat betekent misschien trouw werd alles van elkaar werd samengevoegd.
Ja, maar dat is niet meer, toch?
Nee, dat is
de schulden van de een kunnen niet meer op de ander worden verhaald na het huwelijk.
Nee, dat is een beperkte gemeenschap geworden. Ze denken, mensen wisselen zo vaak.
Maar is dat alleen bij nieuwe mensen? Ja, nieuwe mensen. Mensen die. Ja. Sinds een bepaalde datum zijn gehuwd, of geldt 2018. Dat voor iedereen?
Nee, dat geldt vanaf
2018. Het is een heel onderscheid dus.
Ja, als je na 2018 bent gescheiden, is de automatische huwelijksregime beperkte gemeenschap van goederen. En voor 2018 was het algehele gemeenschap van goederen. Mm-hmm. Dat hebben ze ook aangepast op de maatschappij, omdat ze sowieso verder de relaties duren korter. Ja. Dus laat het gewoon beperkt houden. Dus alles wat je samen vergaart tijdens het huwelijk, wordt samen daarbuiten niet.
Ja.
Of bijvoorbeeld de augmentatieverplichting was eerst 12 jaar, dus veranderd naar 5. Want ze willen dat iedereen hun eigen broek ophoudt, en op de maatschappij is veranderd. Hè?
Ah.
Zo. Nou, dus in ieder geval de echtscheidingen zijn nog steeds, of de scheidingen van mensen, dat is nog steeds natuurlijk helemaal in. En ja, je ziet ook best dat de maatschappij wat harder en agressiever wordt. Dat kan je ook merken in echtscheidingen. En wat ik al zei, de cijfers worden steeds gecheckt van hoe zit het nou precies in percentages, maar ook gewoon van ja, wat is de leeftijd van mensen die gaan scheiden bijvoorbeeld, wat is ongeveer de leeftijd.
Gebeurt het ook wel eens dat er echt hoogbejaarde mensen gaan scheiden?
Nou, dat is ook wel heel grappig. Kijk, de mensen die gaan scheiden worden steeds ouder. Tenminste ouder, ja.
Op de leeftijd dat ze de scheiding aanvragen.
Ja, nu wel. Je hebt nu ook de grijze golf, heet dat? Of,
ja, dat woord ken ik, ja.
Grijze scheiding, ja. Nou, dat komt. Kijk, mensen worden ouder al. Hè? En ja, dan hebben ze dan meer levende. En ze zijn ook gezonder nu. Hè? Mm-hmm. Er zijn meer mogelijkheden voor bejaarden. Veel meer leuke uitstapjes. En op een gegeven moment hebben ze een man. De kinderen zijn uit huis. Ze denken, ja, godverdomme, ik ben 70, maar ik ben nog jong. Kan allemaal 90 worden. En deze kerel of deze vrouw, die mot ik niet meer. Ik ga scheiden.
Ja.
Dus dat had je vroeger niet. Want dan bleef je lang bij elkaar, omdat het leven wat korter was. Dus dat zie je wel.
Ja, de meeste mensen hebben ook een schoonmoeder. Ja. En die wordt soms uit het raam gegooid, hè?
Ja, zeker. Dat is een reden om na de kerst te scheiden voor heel veel mensen. Dat denk ik, heb nu de piek op kantoor, hè? Ja. Dat zeg ik, oh, die schoonmoeder, de gezin, ik ga scheiden. Heb je er een nummer over?
Ja, van onze grote vriend Ronald Engel.
Natuurlijk.
Die had er een enorme hit mee, heel lang geleden. Ja. Zullen we maar gaan draaien?
Ja, fijn.
Doen we maar dan.
Leuk.
Weer eens een keertje echt goed raak geweest. We zaten wat te drinken, maar het werd al gauw groot feest. Nu lig ik in bed te draaien, visioenen in mijn hoofd. van mijn schone moeder die mij steeds van mijn vrijheid heeft beroofd. Wat zie ik over me kussen? Nee, het lijkt wel of het praat. Een engeltje dat zegt, luister naar mijn goede raad. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat je eigen maar helemaal gaan. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat die fles nou maar eventjes staan. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat je eigen maar helemaal gaan. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat die fles nou maar eventjes staan. Die nacht waren al mijn problemen zomaar opgelost. Nu is het zondagmiddag, maar ik ben alweer te klos. Mijn schoonmoeder weer op visite, zoals elke dag. Een goede reden dat ik een glaasje extra drinken mag. En ik denk weer aan mijn kussen, als ik even liggen ga. Dat engeltje dat zegt, luister naar mijn goede raad. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat je eigen maar helemaal gaan. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat die fles nou maar eventjes staan. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat je eigen maar helemaal gaan. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat die fles nou maar eventjes staan. En met z'n allen lieve mensen. Ijskast erachteraan, laat je eigen maar helemaal gaan. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat die fles nou maar eventjes staan. Hatsie!
Nou Bert, ik vind het zo'n geestige tekst. Gooi je schoonmoeder door het raam en de ijskast
uit het raam. Door het raam nog even.
Uit het raam en de ijskast is achteraan. Nou ja, ja geweldig.
Stel je voor dat die boven de schoonmoeder valt.
Ja, maar ik vind
dan is er sprake van moord.
Dat is klaar. Dat is klaar. Dat is helemaal klaar. Nou ja, ik weet gewoon dat heel veel mensen dat willen natuurlijk gewoon. Je weet dat je schoonmoeder is nooit de meest geliefde persoon.
Nee, want je hoort vaak, die bemoeit zich overal mee.
Ja. Maar aan de andere kant, dat is natuurlijk ook heel lief, want we gaan ook oppassen en zo. Ook heel leuk, maar het is wel grappig, want ik net zei, want het was over echtscheidingen en het nieuwe jaar, het is nu dus, 3 januari, ik merk nu al, dat er binnenkomt stromen van mensen die dus eigenlijk...
Je krijgt weer een volle kantooragenda om al die mensen, je moet toch met ze praten, voordat ze eventueel naar de rechtbank gaan.
Ja. En dan komen ze binnen, want inderdaad, dan zien ze wat ik zei van de echtscheidingsspeakers na de kerst ook, hè, want dan hebben ze gewoon gezien wat het huwelijk inhoudt, dat ze samen zitten in hun huis, schoonmoeder erbij, schreeuwende kinderen, en ze hadden al niet zo heel veel goed gevoel bij het huwelijk. En dan wordt gezegd, nou, een clean slate aan het eind van het jaar, opnieuw begin januari. Maar goed, dus dat. Hé, hey, Bert, trouwens even, hè, want ik praat nogal veel, maar ik zat nog even met de vraag, had je mij gesteld, en ik wil de luisteraars daar niet van onthouden.
Ja.
Jouw vraag was ook van, ten eerste al van, even kijken, wat zei je nou, ja, van, als iemand niet wil scheiden, kan dat dan? Moet dat dan gescheiden worden?
Kun je dat
worden?
Tegenhouden, bedoel ik, ja.
Dat vroeg jij mij, hè?
Ja.
Wat denk je zelf?
Nou, volgens mij kan dat niet. Want als de andere zegt, ik wil scheiden. Ja. Je kunt niet aan je bijna ex-partner zeggen en toch blijven samen, ik bepaal. Dat gaat niet. Nee. Volgens mij niet.
Nee, dat klopt helemaal.
Ja.
Weet je, voorheen was het, want er zijn bepaalde scheidingsgronden, heb je, welke grond kan je scheiden?
Ja.
En in een zekere tijd waren de scheidingsgronden eigenlijk ontrouw en mishandeling en dat soort dingen. Dan moest je dat eens aantonen voordat je kon scheiden. En als je niet mishandeld werd of wat dan ook, gewoon, ja, dan kon je heel moeilijk weg. Dus wat deden mensen altijd?
Er is zelfs een tijd volgens mij geweest met huwelijken dat een vrouw dus onder curatelle, een soort bewind had dat de mannen alles bepaald hadden, dat vrouwen niet eens geld mochten uitgeven.
Handelingsonbekwaam
waren vrouwen vroeger.
Ja, dat klopt. Ja. Nou, dat had ook te maken met die scheiding, dan kon men niet scheiden en dan, ja, dan werd er toch een soort van, ze wilden toch scheiden en dan wat gebeurde, dan werd er dan gezegd bij de rechter, overspel was de makkelijkste reden. Vreemd was de makkelijkste reden om van het huwelijk af te komen. Mishandeling moest je aantonen, heel moeilijk. En overspel was het makkelijkste van allemaal. Verkwisting was er ook eentje. Ja, precies, dat waren gronden. Dat waren enige gronden. En het overspel was het makkelijkste. Maar je moest het wel aantonen. Dus wat deden men dan?
Hoe kon je dat dan doen? Had je een medische verklaring bijvoorbeeld nodig? Van een arts met blauwe plekken of noem maar iets.
Ja, dat was heel moeilijk met mishandeling. Ja. Overspel, ja, als je kon zeggen van ja, die gaat vreemd. En je ex zei van ja, dat klopt. Dan had je al een grond. Dus gingen ze bekokstoven als ze uit elkaar wilden gaan. Van nou, dat heette dan de grote leugen om te gaan scheiden. Ja. Het was niet waar, maar overspel moest je aantonen. En daardoor kon je dus van elkaar verlost worden.
Ja, wat ik altijd zo erg vind, hè? Ja. Vooral mensen die gaan scheiden met kleine kinderen. Ja. Of kinderen die nog tot de jeugd behoren, beneden de 18. Dat vind ik heel erg. Ja. Want zo'n kind, als ouders in een vechtscheiding belanden, kunnen uiteindelijk worden heen en weer geslingerd tussen vader en moeder. Ja. Dat is nog niet de bedoeling.
Nee, maar,
maar er zijn ook mensen die blijven samen totdat de kinderen de deur uit zijn.
Ja, maar Bert,
tegenwoordig is dat vaak op je 30ste pas vanwege de woningnood.
Ja. Ja. Nou, ik snap wat je zegt hoor. Er zit natuurlijk ook wel iets aan als je gaat scheiden, liever bij elkaar blijven. Dat is waar, maar als ik kijk naar mezelf, dan ben ik ook heel eerlijk in. Ik kom uit een gezin waar mijn vader en moeder heel veel ruzie hadden, extreem veel. En mijn moeder is nooit bij mijn vader weggegaan, terwijl het echt niet goed was. Altijd ruzie en ellendig in huis, zeg maar. Mijn vader
maar werd ze dan mishandeld ook?
Nou ja, eigenlijk
geestelijk mishandeld misschien.
Ja, het was niet echt heel erg fijn voor ons allemaal. Laat ik dat zeggen, geestelijk
mishandeld. Jullie hebben dat als kinderen toen gezien?
Ja, en ook meegemaakt. Het was echt soms echt zo dramatisch. Mijn moeder huilde.
Was je vader een moeilijke man?
Ja, was een moeilijke man. Nou, moeilijk in de zin. Kijk, hij was ook een heel verleden had hij. En mijn moeder kwam uit Spanje, mijn vader uit Nederland. Mijn vader kwam uit het platteland. Die heeft zich is econoom geworden, mijn moeder komt...
Toch niet toevallig uit Azië?
Nee.
Omdat jij toevallig zei dat je... Nou, de andere kant op, omdat je zei dat jij Hotel de Jonge in Azië kende.
Omdat ik het daar een vriend heb daar wonen.
Ja.
Ik vriend, woonde daar. Dus ik kwam heel vaak in Groningen. Maar...
Grote markt, ook gezellig hoor.
Ja, hartstikke leuk. Maar in ieder geval, dat was niet een pretje. Dus ik bedoel, we zijn thuis gebleven, ze zijn samen gebleven, maar dat is natuurlijk ook een godspee. Als mensen niet, als ouders niet goed met elkaar door hun deur komen, wat een trauma bij kinderen, continu stress.
Maar ze...
Dan kan het toch beter uit elkaar gaan, denk ik dan.
Maar toen waren jullie nog kinderen.
Waren nog kinderen, maar ze zijn altijd bij elkaar gebleven, hè? Dus ze zijn niet uit elkaar gegaan. Terwijl ik denk...
Maar deden ze geen dingen samen meer?
Nee.
Ergens naartoe, een concert, noem maar iets.
Nee, het was gewoon geen fijne
relatie. Waar heeft je moeder en je vader dan ontmoet?
Mijn moeder en vader hebben elkaar ontmoet in de trein naar Parijs. Mijn moeder, die studeerde medicijnen. Ze was een van de 8 eerste vrouwelijke...
Heb je verteld inderdaad.
Mijn vader, die deed economie. In de trein hebben ze elkaar ontmoet. Mijn vader was 13 jaar ouder.
Maar sprak je vader ook Spaans?
Nee, totaal niet. Nee,
dus in het Engels ging dat waarschijnlijk?
Nee, ook niet.
Oh, nee?
Hans Spanberg. Plus Frans een beetje. Ja, dat dus. En toen zijn ze uiteindelijk... Mijn vader had heel lang achter mijn moeder moeten aanlopen. Die ging naar Madrid. En mijn moeder, haar moeder was een chaperone van haar. Ze mocht niet alleen met een man zijn. Ja, ik kan je voorstellen. Mijn moeder is in de burgeroorlog geboren. En haar vader overleed toen ze 1 jaar oud was. En ze was echt heel erg streng opgevoed. En van een aristocratische familie. Mijn vader van een boerse familie. Dus dat ging als... Ja, dat ging al niet gewoon. Dat was al een hele manier van... Ja, anders denkend. Maar goed.
Ja.
Dat heeft niet geresulteerd in een goed huwelijk. Daar hebben wij toch wel als kinderen, ik ben er aardig goed uitgekomen, maar echt wel...
Maar je kon met je vader wel opschieten ook, als kind?
Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat mijn vader zich niet zo heel erg met mij heeft bemoeid. Dat is ook wel een beetje, hij was een beetje een afwezige vader, moet ik zeggen.
Was hij meer buiten de deur dan thuis?
Ja, hij werkte gewoon natuurlijk, want mijn moeder was thuis voor de kinderen. Zij was dan arts en deed dan wel medische vertalingen en zo. Mijn vader was buiten de deur. Ja, en mijn vader die was niet vaak thuis. Nou, het feit al dat ik...
Waar woonden ze destijds dan in Nederland?
Amstelveen.
knap zover.
Het feit al dat ik tot mijn vijfde Spaans sprak alleen, ja, dat zeggen we ook al aan, waarom sprak ik geen Nederlands? Mijn vader was natuurlijk ook in de house. Dat is ook een beetje, dat zegt ook
alweer. Maar deed je dat bewust, zodat je vader niet kon verstaan wat je met je moeder wilde bespreken?
Nee, dat denk ik, nee, dat is niet, dat is geen sinds het geval, denk ik. Ja. Nee, zeker niet. Mijn vader sprak helemaal niet zo goed Spaans, hoor. Later natuurlijk wel beter. Maar wat ik hiermee wil zeggen, is dat het heel goed is om uit elkaar te gaan. Maar het gaat om de manier waarop je uit elkaar gaat. Hoe de kinderen dan reageren. Want ik ben van mening dat kinderen zijn heel flexibel. En ik ben van mening dat als je het kind bij een scheiding, elke scheiding gewoon meteen voorziet van objectieve derden.
Ja, maar het gebeurt toch ook wel dat de moeder het kind tegen de vader opzet.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk. Ja, maar dat hou je altijd natuurlijk wel. En dat is niet de bedoeling. Want het is natuurlijk echt een afschuw. Want een kind heeft een beide ouders nodig, en dat is ook het uitgangspunt van het recht.
Ja. Hè?
Beide hebben evenveel, evenveel recht op opvoeden met het kind. Hè? Want de norm die in de wet is neergelegd in 2009, volgens mij, is gelijkwaardig ouderschap. Was het 2009, mm-hmm. Gelijkwaardig ouderschap. Dat ouders evenveel het kind mogen opzorgen, dat ze evenveel recht en plicht hebben in principe voor het verzorgen van het kind. Dat is een norm die is neergelegd en zo. Dus de lijn is natuurlijk altijd gewoon beide ouders, ook al zijn ze uit elkaar, even vol zorg en zo voor de kinderen mogen en moeten hebben. En dat de andere ouder het kind niet van hun af kan houden. Maar ja.
We gaan eventjes een lekker stukje Dixieland draaien.
Superleuk.
En dan komen we nog even bij je terug als afsluiting voor vandaag. Ahoy blijft nog tot 5 uur in de eten. Maar dit onderwerp is dan weer voorbij. Want ja, jij hebt ook andere dingen te doen, al is het zaterdag.
Ja.
De Glenn Miller.
Ja, leuk.
Thank you.
Glenn Miller, ja, ja. Met het leuk. Heel bekende nummer In The Mood.
Ja, vervlogen tijden.
Ja.
Echt hè, wat gaat
die
tijd
goede oude tijd.
Zeker.
Consider, we gaan bijna afsluiten.
Ja. Ja.
Zijn er nog dingen die je wilt
nou,
aanvullen?
Nou, wat ik wil zeggen is dat, nou, nieuw jaar, hè, ja, het is een heel nog clean slate, het staat nog helemaal open en ik hoop dat mensen dit jaar heel mooi gaan invullen. En wat ik ook wil zeggen, kijk, ik vertelde net even over mijn huiselijke situatie. Hè?
Ja.
En iedereen heeft allemaal dingen meegemaakt in het verleden waar het een stempel heeft gedrukt, maar het gaat er even om dat je... Ja, dat je de mensen die je iets hebben aangedaan altijd vergeeft. Dat vind ik dan wel iets zo, hè.
Mm-hmm.
Want anders word je zo verbitterd. Heb ik ook met mijn vader en mijn vader en zo. Dat is niet zo echt een leuke vader geweest voor wat mij betreft. Maar ik neem helemaal niks kwalijk, want hij kon er verder ook niks aan doen. Ik hou van mijn vader, wil ik wel zeggen. Ondanks dat het wel lastig is geweest tijdens het hele opgroeien, zeg maar. Maar ik wil tegen mensen zeggen, 2026 moet een jaar zijn van vergeving en liefde ook in de hele wereld. Maar dat willen we allemaal.
Hoe oud is je vader geworden?
83. En ja, we hebben hem gewoon verzorgd als een moeder tot aan het eind. Dus gewoon, we zijn wel, later was het natuurlijk wel, dan heb je meer tijd samen en zo.
Dan werd hij milder naarmate je ouder werd. Jawel, hè?
Ja, het was ook helemaal geen slecht persoon. Hij zat met zichzelf in de knoop. Omdat hij kon ook niet zo goed met zijn emoties omgaan. Het was voor hem ook moeilijk met een Spaanse vrouw en een heel ander...
Ja, maar ze hebben hij heeft toch zelf voor haar gekozen?
Ja, nee, zeker. Maar hij soms loopt niet precies als je wil.
En Spaanse vrouwen zijn vaak temperamentvol.
Ja. Die zit er ook een.
Ja. Nou, jij bent slechts half.
Ik ben half, hè.
Ja. Ja,
dat is waar.
Nee,
dat is... Ik ben heel pittig, ja, dat kan ik zijn. Ook lief, maar ook pittig. Dus voor mijn vader was dat moeilijk, zo'n Spaanse vuur natuurlijk ook gewoon. Dus... Maar goed, dat wil ik even zeggen. Maar lieve mensen, maak er een fantastisch mooi jaar van. En elke week zijn wij eigenlijk te beluisteren.
Ja, ja, elke zaterdagmiddag. En straks nog veel meer.
Ja, gezellig.
En ik hoop dat Ilonka ook binnenkort toetreedt aan ons team.
Ja.
Ze is nu verdwenen van televisie voorlopig.
Ja.
Ze gaat wel iets anders doen, maar radio zou ze gewoon kunnen doen.
Ja.
In haar eigen tijd.
Ja, leuke meisjes komen eraf.
Ja,
dat is
ze kan kletsen als brugman. Ze doen het heel leuk met een kopje thee.
Ja.
Op Salto. Ik heb ook gezegd, ja, jammer dat je om 10:30 's morgens zit. Op zondagochtend.
Ja, dat is wel heel vroeg.
Ze zit altijd voor mijn programma.
Ja.
Maar goed, dat is nu even tijdelijk afgelopen.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd wat ze gaat doen. Ik ga afscheid van je nemen voor vandaag. En ik ga naar Chai Coltrane.
Oh, wauw. Vond ik ook mooi. Nou, jongens.
Go like Elijah.
Goed zo.
Tot de volgende
keer.
Doeg.
Ciao.
Hai, hai.
Ciao.
Chai Coltrane met Go Like Elijah. Ja, een heel mooi nummer uit het verre verleden. We draaiden hem vroeger trouwens ook op Radio Ahoy. Conchita van Rooy, die is vertrokken voor vandaag. U hult er nog heel vaak op Radio Ahoy en bij Ahoy RTV horen en ook zien dus in beeld. We gaan ook samen in principe de vakantiebeurs verslaan op televisie. Op Salto 1 bij Ahoy RTV. We gaan ook samen Jumping Amsterdam doen, de huishoudbeurs, althans dat zijn de plannen. Er kan natuurlijk altijd iets wijzigen. En Conchita van Rooy heeft plaatsgemaakt voor onze groendoener, onze zanger en weet ik wat allemaal niet meer, Rens van der Linden. Rens van der Linden, welkom terug hier bij Radio Ahoy. Ja, je moet het geld te geven, ik bedoel, je moet in de microfoon praten, dat was het teken dat je kreeg.
Ja.
En vertel eens, jullie hebben vorige week gemusiceerd.
Dat u weer mag zijn.
Ja, gemusiceerd hier in huis, in de woonkamer zelfs. Daar loopt op dit moment een kort filmpje over op televisie, op Salto. Jullie waren ook op de radio te horen.
Ja.
Het was één compleet gekhuis, zelfs Conchita zong het nummer mee. Jij bent degene die een gedicht ooit heeft geschreven. Cato Fluisma heeft de muziek erop gemaakt. Ja. Hoe kwamen jullie op dat idee? Waar kwam dat idee nu weer vandaan? Want je zit vol met ideeën qua muziek, qua film maken, nou noem maar op.
Ja, joh. Dus daar willen we wel even voor. Kijk, dat was Amsterdam 750 afgelopen jaar.
Ja.
En dat was een wedstrijd van dat je een nieuw lied kon insturen. Een wedstrijd, een nieuw lied van Amsterdam 750.
Een nieuw lied?
Ja, dus heb ik een. En het hoefde niet op muziek te staan, het mocht ook een gedicht zijn. En als het dan zou winnen, werd het op muziek gezet. Dus ik heb een prachtig gedicht gemaakt.
Ja.
Al zeg ik het zelf. En dan is er Amsterdam 750. Ja, en dan begint zo Amsterdam, je bent nog maar een groentje.
Hmm.
En dan volgt niet alle verzopen steden. He, ga niet nat, maar houd het droog.
Ja, ja, ja.
Oké, dat gedicht heeft het niet gewonnen. Maakt niet uit. We hebben er wel een mooie avond aan overgehouden in het zonnehuis, waar wel het winnende lied gezongen werd. Maar ik zit ook in het Weespertrekvaart mannenkoor.
Ja, hoe vaak ga je daar naartoe?
Nou ja,
oefenen.
Om de 14 dagen hebben we repetitie. En we treden ongeveer 15 keer per jaar op. Dus
ik ben er nu
anderhalf jaar bij, dus dat is geweldig.
En wat is je toon die je zingt, ik bedoel?
Ik ben gewoon de bas. Veel lager, als dit kun je het niet krijgen.
Maar je bent ook nog iets anders bezig met dat nummer van.
Ja, toen dacht ik, ik wil er toch iets mee doen.
Ja.
En wij hebben als koor eens per jaar een sing-along.
Een sing-along?
Worden de koorleden uitgenodigd om iets zelf iets geks te doen buiten ons repertoire.
Dus een zelfgeschreven nummer bijvoorbeeld tegenwoordig te brengen.
Kijk, juist.
Ja.
En toen dacht ik, hoe moet dat nu? Ik kan wel dichten, maar ik ben niet zo heel muzikaal, dus ik kan dat niet in muziek zetten. Toen dacht ik, weet je wat, ik heb een accordeon nodig en wie ken ik vanuit Parknes?
Ja, Cato Fluisma.
Cato Fluisma. En die heeft het omgewerkt. Ik heb er gewoon de vrijheid gegeven. Hij heeft het omgewerkt door dit lied. En de titel is nu Amsterdam, stad van hoop.
En hoe is jouw gedachte daarbij? Is Amsterdam een stad van hoop?
Ja.
Waarom?
Ja, omdat we toch redelijk progressief zijn, ook al is daar discussie over. Dat hier vaak leuke nieuwe ideeën geboren zijn. Hè? We hebben natuurlijk de traditie van Provo en Kabouter. We hebben een.
Je bedoelt van Roel van Duiven vroeger?
Ja, ja. Ook, ja.
Dat je nog wat kabouters hebt?
Ja, ja. Nee, maar Provo was anarchistisch.
Oh, de Provo's.
Het was al meer alternatief, om alternatieven ervoor te stellen.
Heb je de tijd van die witfiets ook nog meegemaakt? Roel van Duin, die was er ook. Ja. Dat was lijsttrekker van welke partij?
Roel van Duin?
PSP?
Wie?
Roel van Duin.
Nou, ik zou het precies zeggen. Eerst was hij de eerste Provo in de Amsterdamse gemeenteraad. Toen is hij wethouder geweest namens de kabouters. En later is hij ook nog wethouder geweest namens GroenLinks, PPR, GroenLinks.
Politieke Partij Radicale, ja.
Ja, ja. PPR was het, ja.
PPR, ja.
Dus, tenminste dat ik het goed heb, hè.
Ja, goed.
Maar nou, een linkse
coalitie. Een beetje
toen had hij het gezien met de politiek in Amsterdam, is hij een biologische boer geworden.
Oh, leeft hij nog?
Ja, sterker nog, ik volg hem. Hij is tegenwoordig vooral anti-Russisch, pro-NAVO, pro-Europese atoommacht. Ik volg hem, hij heeft heel veel interessante dingen te vertellen over de verhouding met Poetin. Dus ik ben eigenlijk een beetje fan van hem. Was ik al toen hij provo was en nog steeds. Maar hij is wel met de tijd meegegaan. Hij is niet blijven hangen. En hij durft, wat wij veel mensen niet durven, standpunt in te nemen. Nu tegen Poetin, einde aan de oorlog in Oekraïne.
Want wie is er nou voor Poetin? Toch niemand, zou je denken, in Nederland.
Nou.
Kan je nou eens voorstellen dat mensen zo'n figuur gaan steunen?
We hebben een soort Wilders. We hebben ja, in
die als je dat bedoelt,
Oekraïne willen steunen. Omdat ze zeggen, ja, de Oekraïne heeft misschien ook een beetje zelfschuld. Natuurlijk allemaal gelul. Poetin is Oekraïne binnengevallen.
Precies.
En die wil Oekraïne gewoon inlijven.
En dan die andere die daar in Amerika zit, die zit er dan tussen met Kim Jong-un. Het hele zootje is gewoon één grote...
Ja, die heeft de staats. Kim Jong, Poetin, Xi. Dat is best gevaarlijk. En dan heb je een Trump die bewondering heeft voor Poetin.
Dat snap ik niet. Hoe kun je zo'n man bewonderen, zo'n figuur?
Ja, dat kan ik je wel uitleggen. Roel van Duin kan het nog beter dan ik. Maar...
Ja.
En dan heb je Kim Jong-un, drie meedogenloze dictators.
Ja.
Maar Trump is gewoon jaloers op hun. Want die dacht gewoon... Die
ja, Trump die...
Nee, die hebben de zaken goed voor elkaar.
Ja.
En ik krijg zoveel tegenstand in de VS, terwijl ik toch eigenlijk... Het licht ben om de VS in de toekomst te leiden.
Hij maakt de VS kapot.
Ja, nee, maar...
Mijn eigen familie zegt dat die daar woont, die geboren is en opgegroeid en geboren en getogen. En dat vroeger stemden ze de ene keer democraten, de andere keer de republikeinen, maar...
We zijn het over eens, Trump is ook een fascist.
Net dat zou best kunnen, ja. Ik vind, dat hij rare gedachten erop nahoudt. Hij pakt iedereen op, zet ze gewoon het land uit. De rechters fluiten het dan vaak weer terug.
Oké, zal ik dit even heel makkelijk vertellen?
Ja.
Poetin is een Sovjet-fascist. Xi is een Communistische Partij Mao-fascist.
Ja.
En een Trump is een techno-kapitalistische fascist. Die gewoon het land gaat uitleveren aan de technocraten Elon Musk enzovoort. Die is geen complottheorie. Dat kan je zo in de kranten lezen.
Ja.
Wie is vriend van een vriend? En waarom is de oorlog in de Oekraïne nog niet beëindigd?
Ja, omdat
Trump Poetin niet het mes op de keel durft te zetten.
Ja.
Waarschijnlijk Poetin ding in zijn achterzak.
Ik snap ook het Russische volk niet dat ze achter zo'n man gaan staan.
Nee.
Hij is president tot 2036.
Ja, ik weet het, jongen. Maar is er geen
onafhankelijk... En hij wordt 150, want hij is bezig met een gentherapie. Hij blijft dus zoals hij er nu uitziet, waarschijnlijk wordt hij nog jonger. Dat is dus de doelstelling.
Hij wil 150 worden.
Ja.
Dat zie je ook, hè. Dat was dat gesprek tussen hem en...
Dat zijn toch verhalen.
Oké.
Waarvan je denkt, dan ben je toch totaal de klus kwijt.
Oké. We kunnen de hele wereldpolitiek bespreken, maar...
Nee, maar daarvoor zitten we hier niet. We gaan even verder met jouw muziek. Je hebt ook muziek meegebracht.
Nou, mag ik even zeggen?
Ja.
Je vroeg me wat mijn favoriete muziek was.
Ja.
Mijn lijflied is Working Class Hero van John Lennon.
Ja.
En blijkbaar zo vaak gedraaid dat ik het niet meer kon vinden.
Nee, dat je niet.
Maar ik voel me een Working Class Hero. Zonder dat ik door de heersende klasse ingepallen ben. Ik ben nog steeds een rebel.
Ja.
Dus, dat is
dat weten we mee. Maar wat gaan we draaien?
Ja, dan is het. Het tweede alternatief. Break My Heart.
Ja.
Van, mijn tweede grote dingen. Onze vriend.
Dat weet je niet meer.
Ja, nee, ik blokkeer. Maar weet je wat we gaan draaien?
Ja, vertel. Dan zetten we hem aan.
Dat is om jou, te provoceren.
Oké.
Een liedje van onze wederzijdse goede vriend. Reinhard Koperbraat.
Hou op, zeg.
Nummer 11. Sint-Jutemus, het beste en leuke nummer.
Nummer 11 heet dat, Sint-Jutemus?
Ja, het laatste nummer van deze cd.
En volgens mij heb ik dan de verkeerde cd, want wacht eventjes. Thank you.
ben sterk, ik ben sportief, ik ben mijn god. Ik ben een hardloopwand. Ik loop joggen door de jungle, want de asfalt is door land. Ik voel me fit, ik voel me vrij op mooie poten langs het strand. Over duinen, over dijken, ik draag de wereld op mijn hand. Over duinen, over dijken, ik spring met de band. Opzij, 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 4000 vetzuren verbrand. Ik was een kleine jongen, altijd slap, op het schoolplein uitgejouwd. Ik liep gauw naar de juffrouw, zei ze, doen het weer, zei zij zo vreselijk stout. De juffrouw zei, ach jongen, loop echt op mijn hand. Overleven, overlijken, in de gymnast ging ik oud. Overleven, overlijken, mijn wereld was zo koud. Opzij, 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 buiten de baarmoeder kreeg ik een benauwd. Maar ik werd een grote jongen, gooide al mijn angsten overboord. Ik joeg de lucht mijn longen in, ik dreef de wolken voort. Ik dumpte mijn problemen in de praatgroep, ik had het grootste woord. Over dromen, over daden, onder mannen hold ik voort. Over dromen, over daden, met de waarheid aan de poort. Opzij, 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 tot aan de rode horizon hoorde ik voort. Jij kwam in mijn leven, jij rende met de mutten mee. Jij liep daar in die marathon, was moederdag, had er mensen zee. Ik zat vlak achter jou in de orde, het tempo was oké. Over stenen, over stoepen, oh oh, wat ging je snel, oh jee. Over stenen, over stoepen, jij was een vrouw die mij wat deed. Opzij, 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 1000 hanghekken voor ons twee. Jij trok het tempo aan en ik volgde stoer. Maar je liep je eigen schema en al mij gaf jij geen malle moed. Ik zakte terug, ik zat kapot, de man met de hamer op de loer. Over bulten, over blaren, voor mij geen applaus van het parcours. Over bulten, over blaren, waar was mijn bravoer? Opzij, 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 daar komt de eerste vrouw voor sjoer. Fantasie ging op de loop, toen kwam de finish naderbij. Jij was al bij de eindstreep, groot was het gat tussen jou en mij. Ik hoorde trommels van de middenstand, de massa stond hier zij aan zij. Maar is zij nou behekst? Ik voel mijzelf het gekst. Maar is zij nou behekst? Ik voel mijzelf het gekst. Maar is zij nou behekst? Ik ben niet oversext. Opzij, 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 het wordt een hopeloze tekst. Ja, de lange marathon, marathon, dat doet zoveel met mij. Jouw adrenaline maakt het al mijn rusten vrij. Jij schoot weg, ging voor jezelf, jij liep verder zonder mij. Ik bleef eenzaam achter met 1000 steken in mijn zij. blijf ik aan jou denken, want de vluchtige vrouw, dat ben jij. Opzij, 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 de vluchtige vrouw, dat ben jij. Opzij, 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 de vluchtige vrouw, dat ben jij. Opzij, opzij, opzij.